Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dokter De Graaf uit Hattem. De collectes zijn vanmiddag tijdens de dienst voor de kerkvoogdij en bij de uitgang ook voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang liggen er mededelingen in verband met een zanguur dat aanstaande zaterdagavond hier in de kerk wordt gehouden. Het introitslied voor vanmiddag is Psalm 98, vers 2. Namens de kerkenraad wens u een gezegende dienst toe.
In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 72, vers 1 en 6, Psalm 72, vers 1 en 6. zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 119, het derde vers, Psalm 119, vers 3 na de geloofsbelijdenis. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en iegelijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilig algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Voor hedenavond is Matthäus 2, de eerste 12 verzen. Matthäus Evangelie hoofdstuk 2, de verzen 1 tot 12. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Maar toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van een koning Herodes, zijn magiërs van het oosten te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in haar opgang en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu gehoord hebbende, werd geschokt en geheel Judea, geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende alle de overpriesters en de schriftgeleerden des volks, vraagde van hem waar de Messias zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea, want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen,
de magiërs dus, en vernam naarstelijk van hem de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide: reist henen en onderzoekt naarstiglijk naar dat kindeke, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd, en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, in haar opgang, ging hen voor, doordat zij kwam en stond boven waar het kindeke was. En als ze nu de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, wij danken u dat wij deze eerste zondag van het jaar samen mogen komen, samen geroepen door u in uw bedehuis, dat u verzameld mogen zijn rondom uw woord en in uw naam dus vergaderd zijn. En wij bidden u, wilt gij ons in het nieuwe jaar sparen, bewaren, tot in jaren toe, vele jaren, en wilt gij ons in de eerste plaats tot zegen stellen, opdat het gezegend zijn niet alleen voor onszelf mogen blijven, maar dat wij dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw koninkrijk. Wij dragen u op alle zorgen en noden. In de eerste plaats van onze naaste, van de zieke, wilt gij hem genezen, o Heere. Gij kunt alle dingen. O Heere, wil zijn met alle die, op welke wijze dan ook, het moeilijk hebben, eenzaam zijn, verlaten zijn, geen uitweg zien. Wilt gij troost en sterkte geven? En wilt gij ook degene die gij geluk geeft, doen beseffen dat het genade van u is? En dat zij en wij dankbaar mogen zijn voor wat gij ons hebt geschonken. O Heere, gij hebt ons zoveel gedaan en zoveel goeds en duistere dingen. Die beseffen wij niet en wij vragen u, help ons. En doe ook de glans van uw koninkrijk over ons leven opgaan. Heere, wij bidden u, wilt gij het woord ook vanavond voor ons openen, zodat het klinkt. Zodat we niet alleen, en we mogen dankbaar zijn voor de overlevering, maar niet alleen aan de overlevering overgeleverd zijn. Maar dat wij opnieuw vreugdevol mogen ervaren dat gij er zijt. en dat ge met ons zijt. En dat ge in bijzonder in de Zoon uw liefde bij ons zijt. En dat ge onze zonde hebt vergeven door zijn bloedstorting, door zijn omhoog stijgen tot u met alles wat hij op zich genomen heeft. O Heere, vergeef ons wat we hebben gedaan ook in het afgelopen jaar. En wil ons kracht en moed geven, overwinnende macht. O Heere, uit u, ook in de toekomst. Heere, wil zo met ons zijn. En ontferm u over ons en geef ons uw genade. Vergeef ons onze zonden. In de naam van onze Heer Jezus. Wij vragen u het alles om zijn naams wil. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Ik moet u de volgende afkondigingen doen. De collecten zijn tijdens deze dienst voor de kerkvoogdij en bij de uitgang ook voor de kerkvoogdij. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons nu zingen gezang 115. Nee, ik vergis me. Gezang 15 in zijn geheel. Gezang 15, alle verzen. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. tekst voor hedenavond is uit het evangelie naar Matthäus, Matthäus evangelie, het tweede hoofdstuk en daarvan nader het 11e vers. Matthäus 2, vers 11, wij lezen het woord Gods nu al dus. En tot het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schat opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En bijzonder willen wij nadenken over die laatste woorden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, namelijk goud en wierook en mirre. Tot zover. Gemeente des Heren, het is de gewoonte, een heel oude gewoonte, dat de kerk in deze tijd en speciaal op de 6e januari het zogenaamde feest van de drie koningen viert. En men stelt het dan dikwijls ook op de zondag die aan de 6e januari voorafgaat. U weet dat dit verhaal, dat een Bijbelverhaal is, waar men van uitgaat, toch wel in de legende wel veranderd is. Er wordt niet direct gesproken van drie koningen. Er wordt gesproken in het stuk dat we met elkaar hebben gelezen over magiërs. Men heeft dat voorzichtig met wijzen vertaald, omdat het woord magiër zo deed denken aan tovenaars en alles. Maar het woord magie heeft dan speciaal de bedoeling, ik heb er eerder op gewezen, er vele malen over gesproken. En die traditie zijn we gevolgd, maar er zijn zoveel kanten aan dit verhaal dat we er vele malen over kunnen spreken. Het is zo, het woord, een magier is eigenlijk een Persische priester, een wijze die volgt vooral de leer van de profeet Zarathustra en die leerde de God, de goede God en de kwade God die met elkaar streden. En de komst van het koninkrijk Gods, van de goede God. En ze waren in een traditie bewogen. Maar dit is alles opgevangen door de grote Alexander, Alexander van Macedonië. Die deze dingen wel heeft aanvaard. Maar die een speciale verhouding had tot het Joodse volk. En die de vervulling zag. Waar zijn rijk alleen maar een voorstadium van moest zijn van het komende rijk Gods op aarde, van de God waarvan de Joden de hoogste openbaring hadden ontvangen. Dan begrijp je ook het hele verhaal dat deze mensen die dus het koninkrijk Gods verwachten, dat die het uiteindelijk zochten in Israël, omdat ze wisten in de lijn van Alexander de Grote, dat daar juist de hoogste openbaring gegeven werd. Ik ga nu niet alles in op wat er zijn. Er zijn zoveel kanten in dit verhaal, dat zei ik u al. Ik ga er niet op in hoe de grote strijd hierin beschreven wordt, die Israël de eeuwen doorvoert. De strijd die aan wie Jacob strijdt tegen zijn broeder Esau. En Esau die zich openbaart in Edom, maar ook in het Romeinse volk. Al deze dingen zouden hier uit te drukken zijn. Herodes is de Edomiet die op de troon zit van Jacob, terwijl Jacob over zijn broer moet heersen, volgens de profetie. Al deze dingen hebben we al veel eerder besproken. Het gaat hier om een ontzaglijke worsteling die door de wereldgeschiedenis heen loopt. Maar waar wij in het bijzonder vanavond op willen letten, is nu juist die mensen die niet behoren tot het Joodse volk en die ook niet behoren tot het Romeinse volk, die twee machten die elkander bestrijden, ook niet tot de Edomieten, maar nu juist die anderen die zo heilbegeerig zijn en die wel naar Israël zijn gekomen, maar waaruit hebben ze dat dan eigenlijk afgeleid? Weet wel, al die andere dingen die heb ik vorige jaren besproken en daar ga ik dus nu niet uitvoerig op in, maar nu juist dat andere. In eerste plaats valt ons in dit verhaal op waar niet zoveel over in de Bijbel gesproken wordt. In de openbaring die gegeven wordt, ook juist aan de hemel. Aan de hemelkoepel. In de sterren. En dat is natuurlijk een ontzaglijk geheimzinnig gebied. Wij moderne mensen, wij weten eigenlijk heel weinig van die oude noties. Van wat de sterrenmachten betekend hebben en waar de sterrenmachten een openbaring van waren, als zodanig ervaren werden door de oude volken. Maar wat wel over is, zelfs in onze uiterst moderne tijd, waar alles nuchter, zakelijk, streng, natuurkundig, wetenschappelijk behandeld wordt, toch even iets wat ons een huivering geeft. Want zelfs al neemend maar zo platvloers, ik zeg het expres, zoals een heel exact het in de moderne wetenschap geeft, dan zijn we toch in een wonderlijke positie. Wat zijn we dan? En nu volg ik dus alleen maar die moderne wetenschap. En ik weet dat er veel en veel meer achter zit. Daarvoor straks misschien nog iets. Maar toch, als je even indenkt, zoals het dan heel schoolmeesterachtig beschreven kan worden, waar bevinden wij ons dan toch eigenlijk op? Ja, we hebben het leven, het is zo druk, we lopen van het een naar het ander en we zijn ontzaglijk met allerlei dingen bezig, maar je zit dan toch maar op wat men dan zo noemt, zo'n planeet. Zo'n bol die in een ruimte zweeft en die om dat middelpunt, om de zon draait, zoals dan het moderne systeem het aangeeft. Ik kan het natuurlijk nog wel verder voeren, maar daarover nu, het zou te ver voeren. En de zon, dat is een geweldig iets. Die is wel in inhoud, wel, als ik het zomaar globaal zeg, volgens de wetenschap 1,25 miljoen maal de inhoud van de aarde. En dan die 9 grote planeten die daaromheen draaien. En dan die satellieten en onze maan en... Dan hebben we, wat hebben we dan? We hebben 1 sterrenstelsel, maar al die sterren die we zien, dat zijn allemaal toch wel zonnen. En zijn daar planeten omheen? Sommigen vermoeden dat, maar is het zo? En dan behoren we nog maar tot een heel groot sterrenstelsel, de Melkweg, met duizenden, miljoenen sterren die daarin zijn. Maar het is nog maar 1 stelsel, er zijn zoveel spiraalnevels, die ook al die sterren hebben. En dan zitten wij dus middenin. En dan komt die eigenaardige vraag, zou er leven zijn verder in het heelal? En al die dingen meer natuurlijk, na de Franse revolutie moet alles gewoon zijn. De aarde mag niet zo belangrijk zijn, we moeten niet zo'n uitzondering zijn, dus het zal ergens anders ook wel zo zijn. Maar nooit heeft iemand er iets van gevonden. Het is allemaal even kil. En even duister, dat er misschien heel andere wezens zijn die niet binnen de kaders van de moderne wetenschap vallen. Dat er misschien allerlei geesten op allerlei planeten en sterren zijn. Goethe sprak ervan dat er misschien op de zon wel gasvormige wezens waren. Waarom moeten ze zo zijn zoals wij? Ik som maar wat op. Ik sta nog niet wat leuter over wat sterrenkunde. Maar alleen... Om eens even te zien, zelfs als je het zo nuchter mogelijk ziet, waar houd je dan toch eigenlijk op? Het is toch zo ver. We kunnen al die resultaten opsommen, maar besef je wat het is? Afstanden, waar men spreekt van lichtjaren. Het licht gaat met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Dan berekenen we dat we met miljoenen lichtjaren te maken hebben, dat de nevelvlekken Andromeda, die we dan met het blote oog kunnen zien, dat die een miljoen lichtjaren van ons afstaat. We zeggen het allemaal maar gewoon. Het is dat we over die oneindige tijden spreken, van de ouderdom van de aarde, maar het is allemaal nog niets bij dit alles. Dan zie je toch wel dat wij deze dingen wel abstract kunnen stellen. Maar het begrijpen, werkelijk begrijpen met ons hart, en wat heel wat anders dan wat formules opschrijven, dat kunnen we zelfs al niet met die platvloerse zaak die wij in de moderne wetenschap aantreffen, die natuurlijk alleen maar de buitenkant aangeeft en nergens van mysterie spreekt. Maar zelfs met deze beperkte gegevens komen we toch tot die vraag die God aan Adam gesteld heeft. Mens, waar zijt gij? Het is misschien aan het begin van het jaar goed dat we daaraan denken, dat we ons de vraag stellen, waar bevinden wij ons eigenlijk? Waar zijn we? Wat is eigenlijk onze situatie, hier en nu waar we zijn? Nu, de kosmos heeft ons veel te zeggen, heeft de volkeren der wereld vele dingen te zeggen gehad. Was dat zomaar een moderne ster kunnen? Nee. Men wist veel meer. Denkt u alleen aan de Bijbel, de uitdrukking, de Heere der Heerscharen. De Heerscharen, de legerscharen, daarmee worden de sterrenmachten bedoeld. En in de oudheid wist men dat de sterren bezielde wezens waren. En ook de planeten. En daar kwam natuurlijk een hele leer uit voort. Men ging het systematiseren en men kwam tot een soort van astrologie. Een sterrenwichelarij, men wilde het lot bepalen. Men had toch in ieder geval een vermoeden, al heeft men dat misschien dan dikwijls te veel gesystematiseerd, zodat men een mysterie weggesystematiseerd heeft. Dat is altijd een groot gevaar met deze dingen. Maar men had toch een gevoel dat de kosmos, dat de machten, de sterrenmacht, dat die toch een sprake hadden voor deze aarde. En als machten die onder de hoogste leiding van de schepper van hemel en aarde stonden, toch een besturing hadden, een invloed op deze aarde. Merkwaardig is, en dat moet erbij gezegd worden, dat Israël geweten heeft dat deze dingen een relatieve waarheid bevatten. Maar dat de God van Israël boven de sterren is. En ik heb u erop gewezen in de tijd. Dat daarom de Heere God Abraham meeneemt. Boven de sterren, zoals er in het Hebreeuws staat. Het is niet zo, zie op naar de sterren, zegt God tot Abraham. Maar zie neer op de sterren. Dus God heeft hem hoger boven de sterren verheven, opdat hij niet onderhevig zou zijn aan het lot. Want dat is het juist wat Israëls God geeft. Hij staat boven het lot. En wie verbonden is met hem, die kan een zwaar lot te dragen hebben, maar die wordt er bovenuit gehaald. En dat is het geheim wat hier ook in deze geschiedenis uitgedrukt wordt. De magiërs hebben opgezien naar de sterren en ze hebben een nieuwe ster gezien. En ze hebben hem in verband gebracht met wat Zarathustra ook gezegd had, dat als de wereldheiland komt, dat zijn ster in het oosten zal opgaan. En ze hebben daar dadelijk aan gedacht. Ze hebben ook geweten, door die inleidingen verder, die ook via Alexander de Grote zijn gekomen, dat de wereldheiland de koning der Joden was. En zo zijn ze op weg gegaan. En ze zijn gekomen in Jeruzalem. En ze hebben Jeruzalem opgeschrikt. Herodes was geschokt. En de schriftgeleerden gaven aan dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem. En misschien waren deze magiërs verbaasd dat ze er zo weinig eigenlijk van beseft werd. Alleen de schriftgeleerden wisten ervan. Maar ze waren toch terecht gewezen door het woord. En toen kwam het weer. Kwam het weer in hun eigen openbaringstaal. De ster verscheen. En die zagen ze met grote blijdschap. Zagen ze die. Want ze wisten, die ster die leidde hem naar degene, de God, die boven de sterren staat en die zijn heil ook met hulp en dienstbaarheid van de sterrenmachten brengt, maar die er nooit aan onderworpen is, die het leidt en die mensen bevrijdt van het lot. Ze hebben gezien dat God, de hoogste God, de schepper van hemel en aarde, in deze wereld, die bepaald wordt door het lot en door ijzeren noodwendigheden, dat hij erboven staat, dat hij deze schepping niet heeft geschapen, zomaar uit een soort van noodwendigheid, maar uit liefde. Dat ontzaglijke, dat niet zo onmiddellijk af te leiden is, maar wat soms gezien wordt, dat werd hier geopenbaard. En dan gaat er iets gebeuren. Broeders en zusters, als het in je leven opgaat, op welke wijze dan ook, dat er meer is dan de gewone ordening en noodwendigheid van het leven, met zijn vaste wetten, met zijn vreugde en met zijn verdriet, maar dat er iets wat er bovenuit gaat en dat er ook een beginsel is wat werkt en ons leven en de hele wereld en de hele schepping zal maken tot de volmaaktheid van het Koninkrijk Gods, waarin de enige verhouding is de liefde en de enige band en het enige doel, want de liefde is de verbinding met God zelf. Broeders en zusters, onze ervaring strijdt daarmee. Maar af en toe komen er dingen in het leven waarin zoiets opgaat, zoals die ster voor de magiërs is opgegaan. In het heel gewone leven. Tussen alle noodwendigheden in. Dat er iets doordringt. Al is het een bericht. Het grote bericht dat wij ontvangen hebben is de geboorte van onze Heer Jezus. Dat God, de hoogste God, zich uitstraalt en openbaart in zijn goddelijke wijsheid, die in deze schepping alle dingen heeft geordend, maar die nu ook onder ons mensen komt, om van daaruit niet alleen onze mensenwereld, deze aarde, maar de ganse kosmos, de ganse schepping, te brengen, te volmaken tot het Koninkrijk Gods. Broeders en zusters, het grote punt in het leven is eigenlijk dat je zoiets ziet, zoals die magiërs die ster hebben ontvangen. Ja, dit is meer. Dit is niet af te leiden uit het geheel. Dit is niet alleen een noodzakelijke consequentie. Het gaat er bovenuit. En alles wat wij daarvan vinden in ons leven, dat is allemaal een openbaring, een afstraling van die grote zon die het woord Gods, dat vlees geworden is op de kerstdag, die mens is geworden, onze Heer Jezus. Alles is daarvan, alles waar wij dat licht in vinden, als zo'n ster opgaat. Wij hebben zijn ster in het oosten gezien, in haar opgang gezien, zeggen die magiërs. Broeders en zusters, als wij zoiets zien in ons leven, kan soms een mens zijn, kan een blik zijn, kan een gebeurtenis zijn. Het kan een lijden zijn, waarvan je zegt, dit moet niet zo zijn. Waar je van huivert, omdat je zegt, dit kan zo niet blijven. En dit zal ook zo niet blijven. Ik noem maar allerlei dingen, of iets heel moois. Kan een klank zijn, het kan in de natuur zijn, kan muziek zijn. Somt er maar op, het hoeft maar een enkel teken te zijn. En het hoeft geen verband te houden. We hebben niet een ster zien opgaan, Maar we hebben zijn ster in haar opgang gezien. Broeders en zusters, dat is nu juist waar een daad wordt gedaan, zonder nut, belangeloos, niet geraffineerd, kortom, eenvoudig gezegd, uit liefde. En de duisternis en al het andere is veel meer. En het schijnt er door weggevaagd te worden. Maar het is er toch soms. En het is er nu, broers en zusters, als dit opgaat. En je leert dit kennen als een openbaring van de koning der Joden, de Messias, die geboren is, de eeuwige wijsheid Gods. Dan krijg je moed. Wat is dan eigenlijk de weg die wij te gaan hebben? Want onze gewone taken, dat hadden die magiërs ook, die gingen ook weer terug naar het land. Maar ze waren door iets gedreven. Ze hebben die ster gezien en die ster verscheen weer. Het is zo heerlijk dat het niet meer één keer hoeft te blijven. Het komt soms terug. Soms zie je het weer en dan gaat die ster voor. Ja, waar leidt die ster naartoe? Dat u weet, u begrijpt best wat ik bedoel. Dat schone en dat heerlijke en dat onvergelijkelijke, wat ons toch in het leven kan overkomen, dat leidt daarnaar, is een afschijnsel van de eeuwige wijsheid Gods, die vlees is geworden. Maar dan is er in ons hart iets, en dan kunnen die wijzen in volgen, dat ze het huis zoeken, dat ze zoeken waar hij is. En er zijn in deze wereld dingen te vinden waar hij is. In de eerste plaats is daar het merkwaardige volk van Israël. Nou, die vertegenwoordigt Maria en Jezus is de koning van dat volk. Het is tastbaar, het is eeuwenlang. Heeft God een volk in de wereld geroepen wat de taak heeft met alle gebrekkigheid, want ze zijn ook mensen, om juist datgene wat dwars door de wetmatigheden van deze wereld, met zijn sterrenstanden en machten ingaat, dat is het gebod Gods en de vervulling van het gebod Gods, zegt Paulus, zegt apostel Paulus, is de liefde. Nu dat wordt daar gehoed. En zo vind je vele punten, ook bij de volkeren, waar die dingen ook een uitvloeisel vinden. Het is daar te vinden, want God heeft het in de wereld gesteld. En het blijft, het kan niet uitgeroeid worden. Zo zal Israël ook nooit uitgeroeid worden. Want als dat gebeurt, dan wordt het licht van de aarde weggenomen. Want Israël, daar is de Messias altijd bij. Daar is het dus te vinden. Het is op allerlei punten te vinden. En hoe gaat het erom, broeders en zusters, om met datgene wat van Jezus in de wereld is, zijn wijsheid, zijn liefde, zijn verzoenende liefde, om daar gemeenschap mee te hebben. Met dat wat goed is in de wereld. Wat het goede wil. Wat nooit getroost is en zich nooit laat aanpassen. Die niet tevreden zijn met de best denkbare wereld. Dat was Romeins principe. De best denkbare wereld. En het is een prachtig politiek ideaal. Maar het betekent dat de politiek niet het koninkrijk Gods brengt. Hoogstens in de beste omstandigheden iets kan voorbereiden. Maar het is anders als er in het hart iets opgewekt wordt, dat het niet voldoende is, de best denkbare wereld. De haalbare kaart, om het zo te zeggen. Maar dat zolang de laatste traan niet gedroogd is, en het laatste leed niet verzoend is,
kun je niet tevreden zijn. En je moet je bij die op zichzelf op het eerste gezicht onredelijke beweging aansluiten. Maar het is er, want het kind is geboren en dat hebben die magiërs geweten. En die zijn daar naartoe gegaan en die hebben gemeenschap willen hebben. En wat hebben ze nu eigenlijk gedaan? Ze zijn er naartoe gegaan, ze hebben schatten meegenomen. Ze zijn eerst gekomen om neer te vallen voor dit kind en het te aanbidden. Om het te zien als onvergelijkelijk, als rechtstreeks de openbaring van de hoogste God die boven de sterren is. En waartoe alle dingen toch te herleiden zijn. Hoe moeilijk en hoe dwars en de zonde er doorheen is gegaan. Maar hij is de schepper van hemel en aarde en hij heeft zijn wereld niet losgelaten. Het is niet een vluchten naar de hemel. Het is juist een zoeken van de openbaring des hemels hier op deze aarde. En er zijn van die punten. En het is in Jezus is het er. En het is in het volk. En het is overal waar een gemeente van de Heer Jezus is. Daar is dat andere wat op zichzelf redeloos schijnt te zijn. Maar wat het enige licht is in de wereld. Waarom we niet helemaal stikken, waarom we niet bevriezen van gebrek aan liefde. Dat is het, het is erin. En wat kunnen we nou aan doen? Hoe kunnen we nou gemeenschap meer hebben met dat middelpunt wat er openbaard is in de Heer Jezus? En wat we op het kerstfeest hebben mogen vieren. En hij heeft gezegd, ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Hij laat ons niet in de steek. Het is te vinden, het is niet van de wezenwereld weggegaan. En er zijn twee dingen wat je te doen hebt. Laten we die wijze volgen, wat deden ze? Ze hadden schatten meegenomen nadat ze neergeknield waren. Jezus herkend hadden. Als de openbaring van de hoogste God die in de wereld is gekomen om deze wereld tot zijn koninkrijk te maken. En ook om ons gebrekkige leven zondeloos te maken. En ons op alle gebied aangestoken leven te maken tot de volmaaktheid van de onsterfelijkheid. En van de wederopstanding des vlees. Al die dingen ging het hier om. Maar hoe hadden ze gemeenschap? Ze zijn ervoor neergeknield. Ze hebben het erkend. Ze hebben gevraagd of Jezus het over hen wilde laten komen. En ze zijn eerbiedig ook neergeknield voor het kind. Maar ook voor Maria. En Maria is de vertegenwoordigster van het volk van Israël. En van alles wat in deze wereld verwant is aan Jezus. En daar gaat het om. Om te vinden in deze wereld wat verwant is aan Jezus. En dat kun je overal vinden. Soms mensen waar je het helemaal niet bij verwacht. Soms gebrekkige. Soms stralende mensen. Maar ze zijn er. Verwanten aan de Heer Jezus. En nu gaat het erom dat wij ook aan hem verwant worden. En wat doen dan die wijzen? Ja, ze knielen dus neer, ze erkennen hem. En dan zeggen ze, dan wordt er gezegd dat ze hun schatten open doen. Ze hadden schatten bij zich. En die schatten werden blijkbaar dikwijls gesloten. Maar nu gingen ze open. Ze brachten het kind geschenken. Dat wil zeggen, wat ze hebben en wat daarvoor geschikt is. Niet alles wat we hebben is daarvoor geschikt. Het meeste niet. Maar wat ze hebben aan verwantschap aan het kind, dat brengen ze aan het kind. Om de zaak van de Messias in deze wereld niet los te laten, maar daarmee volkomen verbonden te zijn. Natuurlijk gebrekkig. En op zichzelf is de hoeveelheid kracht die ze geven schiet veel te kort in deze duistere wereld. Maar ze voegen het toe. Ze brengen het aan het kind. Hoe komen ze er eigenlijk aan? Ja, er is een Joodse uitspraak die zegt: ze hebben het uiteindelijk ontvangen van de Heere God. Ze hebben het van Israël ontvangen. Jacob heeft Esau ook schatten gegeven. En wij hebben bij de schepping in het paradijs, hebben alle mensen schatten ontvangen. En die schatten die ze ontvangen hebben en die ze bewaard hebben, die wij zijn op gaan lichten in Israël, die brengen ze terug om de zaak van Jezus, om daarmee verbonden te zijn en om die te versterken. En wat zijn die schatten dan? Schatten opengedaan hebben, wat zijn die geschenken? Goud, wierook en mirre. En nu, broeders en zusters, die drie dingen hangen onmiddellijk samen met de structuur van de menselijke ziel. We hebben het er al eerder over gesproken. Enkele maanden geleden, twee, drie maanden geleden, hebben we gesproken over die goddelijke vonk. Dat Jezus zegt: het koninkrijk Gods is binnen in uw lieden. Nu, dat is het goud. Want goud, dat is als het ware goddelijke straling. Je kan zeggen, gestold goddelijk licht. Zo heeft ieder mens in zich een zielenvonk. Een goddelijke vonk die God de mens in de neusgaten geblazen heeft uit zijn eigen wezen. Mensen zijn dat vaak vergeten, we hebben erop gewezen. Nu, als je nou datgene wat in het diepst van je is, wat je eigenlijke wezen uitmaakt, dat onsterfelijke deel, die goddelijke vorm, als je die nu brengt als geschenk bij Jezus. Dat je zegt, ik houd hem niet voor mezelf. Niet alleen voor mijn levenskracht. Niet alleen voor mijn eigen heerlijkheid. Maar ik breng hem bij hem van wie ik hem gekregen heb. Dan heb ik gemeenschap. En dan is het niet meer een goddelijke vonk. Maar dan is het goddelijke adem waarin je gaat leven. En waarin je dus ook bent. Goud. Goud is teken van goddelijke glans. Die goddelijke glans hebben ze. En die brengen ze bij Jezus. Om met hem verbonden te zijn. En een tweede geschenk. Ik heb u gezegd, het heeft te maken met de drie aspecten van de menselijke ziel. Het tweede, het eerste is de goddelijke vonk. In het Hebreeuws genaamd in hun shama, de goddelijke adem. En dan volgt de geest. Ruach in het, soms in het Hebreeuws, niet precies altijd uit te drukken. Maar het tweede is de geest. En ja, daar wordt er gesproken van. Ja, er staat een woord wat we kunnen zeggen. Wierook, eigenlijk Libanon. Het is het hout, de cedre van de Libanon, waarvan die dat wordt gemaakt, wat wordt genoemd, datgene wat wierook is. Wierook, dat is een rook die bijzonder aangenaam ruikt. Het is dan een welriekende geur die opstijgt naar de hemel. Maar de wierook, het is een merkwaardig iets, de wierook dient om de sfeer van de geest te reinigen. Wierook reinigt. Het is iets wat te maken heeft met de reiniging en de aangename geur die reinigt van de atmosfeer. Het werd zelfs gebruikt om de boze geesten te verdrijven. Wat betekent dat nu eigenlijk? Het tweede deel van ons wezen is de geest. Dat wil zeggen, dat is waar we mee kunnen denken en waar onze ethische normen ook zijn, onze moraal. Nu, die moeten rein zijn. De wierook duidt op de reiniging van onze zeden en van ons denken, van onze reden. Zeden en reden moeten gereinigd worden. En er is iets in ons dat we een geweten hebben en dat we nog redelijk kunnen redeneren. Wat God ons gegeven heeft, dat brengen zij aan Jezus en zijn daardoor in hun denken en in hun moraal en in hun ethiek, in hun zeden, verbonden met Jezus. Dat is het tweede wat we nodig hebben. En dan is er tenslotte nog de mirre van Smyrna afgeleid. En de mirre, wat doet die? Verfraait en reinigt de aardse lichamelijkheid. Want dat is het uiteindelijk ook. Het mag niet alleen bij de zeden en bij de reden blijven. Maar ook het lichaam hoort bij ons hele wezen. En ook dat moet gereinigd worden en schoon zijn. Schoon stralen. Het heeft te maken, de mirre, met de onsterfelijkheid. Met de wederopstanding des vlezes. Vandaar dat mirre soms bij de lijken gebruikt werd om ze te balsemen, om ze te verzorgen. De mirre was daarbij belangrijk. Kostbare mirre. De vrouw heeft het ook uitgestort over Jezus' lichaam vanwege de komende begrafenis. Juist om aan te duiden de nieuwe opstanding die er zal zijn. Ook dit wat in ons is en we kunnen ook tot verfraaiing en tot herstel van ons lichaam kunnen wij dingen bijdragen. Namelijk dat we niet alleen zweven boven de dingen, maar dat we met beide voeten op de grond staan, maar niet losgemaakt van de geest en niet losgemaakt van de goddelijke vonk. En ook dit laatste wordt door de wijzen, door de magiërs, bij Jezus gebracht. Geschenken, goud, wierook en mirre. Dat betekent dat we alles wat wij ontvangen hebben van God en wat goddelijk is en verlossend is en bevrijdend is, dat we dat niet voor onszelf gebruiken, maar het brengen bij hem om zijn zaak in deze wereld toe te vallen. Het schijnt kansloos. Mensen zijn alle bezig met alle mogelijke berichten. Allerlei nieuws. In krant, in radio, in televisie, in al die dingen. En men kan er steeds somberder van worden. Maar wat deze dingen niet doorgeven is die zaak van Jezus. Waar die wijzen naartoe gingen. Waar ze een aanwijzing toe ontvangen hadden. En toch, broeders en zusters, moet het daarvan komen. En nu hebben wij van deze dingen gehoord. Laat ons luisteren naar de aanwijzing van de wijze. Het is zo dat het teken gegeven wordt. Teken van de ster. Dat is van de geboren koning der Joden. Mogen dat in ons leven zijn. En mogen wij dan ook ons goud en onze wierook en onze mirre bij hem brengen. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu met elkaar Psalm 33, vers 11. Psalm 33, vers 11. Nu iets doen wat ik de vorige maal vergeten heb, verzuimd heb. Ik wou graag van aan mijn vrienden en bekenden meedelen dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 31 januari om 5:00 hier in de Hillegondakerk. Dus 31 januari, 5:00 Hillegondakerk. Ontvang nu de zegen des Heren. Genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.